In Jeremia 25 waren wij vorige keer bij de aardrijkskundeles. En ik heb u ook gezegd, nou ja, het is een bepaald systeem waarbij de naam Babel verbasterd wordt tot Sesach. En ik zei, dat ik weet niet meer hoe het heet. Dat is tamelijk dom voor mij trouwens, dat ik niet meer wist hoe het heette. Want je kan het uitrekenen hoe het heet. Het heet Atbash. Kijk, ik kan het nu ook uitrekenen. Atbash. Het idee is namelijk dat de eerste letter, is een soort geheimschrift. De eerste letter van het alfabet, Hebreeuws alfabet, wordt verwisseld voor de laatste. Zodat de alef verwisseld wordt voor de taf. Vandaar at. En de tweede letter wordt verwisseld met de één na laatste. Dus de beet wordt verwisseld met de shin. En dan heb je bash. En vandaar dat ik het makkelijk had kunnen onthouden. Maar ja, ik had mijn pilletje denk ik niet gehad. At bash. En de derde letter van het alfabet wordt verwisseld met de tweede na laatste. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En Babel, dat is de tweede letter van het alfabet. De B is de tweede letter van het alfabet. Wordt dus verwisseld met de één na laatste. Dat is de shin. En dus krijg je twee keer een shin van Babel. En dan de lamed nog, die verwisseld wordt met de kaf. En daarmee is het rond. Dat zijn de twee middelste letters. Atbash. En mocht je dat moeilijk vinden, dan heb ik een alternatief. Dat heet Alban. Dat is net zo'n systeem, Alban. En nu weet je hoe dat werkt. Want de A wordt verwisseld door de L, Al. En de B wordt verwisseld door de M. En dat betekent in de praktijk dat de eerste helft van het Hebreeuwse alfabet verwisseld wordt voor de tweede helft. Het zijn 22 letters. De L, de Lamed. Of de Kaf, De Kaf is de 11e. En dan de 12e, dan ben je over de helft. Die komt dus in de plaats van de eerste letter te staan enzovoort. Ik geloof dat ik het nou weer verkeerd sta te zeggen. Maar het is gewoon de eerste 11 letters worden verwisseld door de tweede helft. En de tweede helft wordt weer dus vervangen weer door de eerste helft. Dat is een elementaire vorm van geheimschrift. De Joden hanteren dat. Ik weet niet waarom ze dat doen. Maar het aardige is natuurlijk, want dat moest ik er eigenlijk nog echt van zeggen, dat daarmee de naam van Babel hier in vers 26 van Jeremia 25 een beetje weggeschoven wordt. Het staat er niet meteen. Het punt is namelijk, en ik blijf dat herhalen, dat dit soort profetieën, deze zeker, niet maar van toepassing zijn op de dagen van Jeremia en de dagen van Nebukadnezar. Enzovoorts. Bovendien, in die dagen is het oordeel des Heren, voor zover wij weten, niet gekomen over alle volkeren der aarde. Er is een oordeel ook gekomen over Jeruzalem, dat is waar, en een paar omliggende volkeren. Nebukadnezar heeft met name ook Egypte ingenomen en heeft zijn macht uitgebreid naar het gebied van de Filistijnen en Edom en Moab. Dat wil zeggen een eerste rij ongeveer rondom het voormalige Israël. Maar daar is het dan zo ongeveer ook wel bij gebleven. En Babel zelf. Nou ja, het Babylonische Rijk is ooit overgenomen door het Medo-Persische Rijk. Maar u wordt geacht te weten dat dat eigenlijk zonder slag of stoot gebeurd is. En dat bij die gelegenheid Babel ook niet verwoest is geworden of zo. Ook het koninkrijk eigenlijk niet. De macht is gewoon overgegaan in andere handen. En het was meer een politieke dan een militaire gebeurtenis. Zij het dan dat Babel wel degelijk ingenomen is door de Medo-Persische legers. Maar daar hebben ze niet voor hoeven te vechten. Dat verhaal kent u toch, hoe het gegaan is. Ze hebben Babel belegerd en het daarbij gelaten. Gewoonlijk kan je dan wachten. Al duurt het jaren, maar je kunt dan wachten op de overgave van de stad. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben de tijd dat ze die belegering hadden, hebben ze een dam opgeworpen in de Eufraat. En de Eufraat omgeleid, de rivier die dwars door de stad liep. Die hebben ze omgeleid om de stad heen. En daarna zijn ze over de bodem van de opgedroogde Eufraat gewoon de stad binnengelopen. Je stelt je gewoon Snake voor en die poort, die waterpoort daar. Het, mooi, mooi hoor, zo'n poort. Maar als het water daar onderop droogt, dan loop je gewoon de stad binnen. Want je kan die poort niet afsluiten. En dat is wat ze gedaan hebben. Het resultaat was ook dat aangezien ze de Eufraat langs de westkant van Babel gevoerd hebben, betekent het dus dat Babel sinds die dagen ligt aan de oostelijke oever van de Eufraat. Vroeger stroomde de rivier er dwars doorheen. Nou ja. Maar de stad is niet verwoest geworden. Maar ik denk dat de naam Babel hier een beetje weggeschoven wordt. Omdat als dat oordeel over Babel komt, dan is dat over een veel, veel later rijk. Met andere woorden, dat is een rijk dat nu nog komen moet. Dat is het uiteindelijke antichristelijke rijk. En het laatste rijk, ik kan ook zelfs zeggen de laatste stad die ten onder zal gaan in de dagen van de toorn en de grimmigheid des Heren. Die laatste stad is inderdaad Babel. Je kan het nalezen natuurlijk in Jeremia 50 en 51, maar dat zijn we nog even niet. En je kunt het ook nalezen, dat is minstens zo duidelijk overigens, in Openbaring 17 en 18 en 19. Dat moet namelijk nog gebeuren. Is dat hetzelfde Babel? Nou ja, het was verwoest, maar het is hersteld. Schrijf je het dan nog hetzelfde? Nou, schrijf het dan maar als Sesach. Maar wij weten dat Sesach toch gewoon Babel is. En dat is dan toch weer het einde van het verhaal. Daar eindigt het hier ook mee in vers 26. En de koning van Sesach zal na hen drinken. Die is de laatste die dat lot zal ondergaan. Maar ik hoop dat u begrijpt dat we hier dan toch zitten in profetieën die nog vervuld moeten worden in de toekomst. Die inmiddels natuurlijk niet zo ver meer is. En dan lees ik verder in vers 27. Gij zult dan tot hen zeggen, dat hoort bij de opdracht om rond te gaan met die beker, hè. Gij zult dan tot hen zeggen, de Heere der Heerscharen, de God van Israël, drinkt en wordt dronken en spuwt en valt neder, dat gij niet weder opstaat vanwege het zwaard dat ik onder u zal zenden. Ik weet het, de Bijbel is wat lastig met beeldspraak. Er is ook vaak sprake van wat ik noem stijlbreuk, dat van het ene beeld op het andere overgesprongen wordt. Dat is naar moderne maatstaven niet zo netjes, maar het gebeurt hier wel. Dat wil zeggen, er is eerst sprake van het drinken van zo'n beker met vergiftigde wijn, maar daarna heet het ineens weer het zwaard. En dat is natuurlijk hier net zo goed beeldspraak, want het zwaard, behalve dat het een letterlijk ding is, is in het algemeen de uitbeelding van oorlog, van dood en vernietiging. En zo kom je het zwaard ook tegen in Openbaring, bijvoorbeeld in Openbaring 6. Het zwaard, de honger, pestilentie, wat het maar was. Zwaard als uitbeelding van een gewelddadige dood. Die zou men ook ondergaan. Dat is wat hier uitgedrukt wordt. En er staat dan ook nog, en het zal geschieden wanneer zij weigeren zullen de beker van uw hand te nemen om te drinken, dat gij tot hen zeggen zult, zo zegt de Heer der Heerscharen, gij zult zekerlijk drinken. Je wilt het misschien niet, je weigert het nu, maar je zult drinken. Dat wil zeggen, de Heer zelf zal daarvoor zorgen, uiteraard. Het punt is dat deze profetieën zekerlijk vervuld zullen worden en dat er met zoveel nadruk gezegd wordt, is natuurlijk, lijkt mij, omdat het misschien aanvankelijk en zelfs in eeuwen er niet naar uitzag dat deze profetie zou vervuld worden, maar hij zal vervuld worden, namelijk uiteindelijk en definitief in de dagen van de wederkomst van Christus. En daar gaat het maar om. En dan wordt de draad weer opnieuw opgenomen in vers 29. Dan zijn we ook inderdaad weer in Jeruzalem, zodat u niet denkt dat het maar een profetie is over de volkeren als zodanig, maar het begint wel degelijk in Jeruzalem, zoals we dat lazen in vers 18. Zo lees je dat hier ook in vers 29. Want ziet, in de stad die naar mijn naam is genoemd, men zou dat niet al te letterlijk nemen, die naar mijn naam genoemd is. Maar indirect kan het net, hè. Het is Jeruzalem, de stad die geassocieerd wordt met het huis van David. En daarmee met de Messias. Bovendien de stad waar de tempel stond en waar de Heere zou wonen. Je komt de naam des Heeren weliswaar niet tegen in de naam Jeruzalem. Nou ja, met moeite zou je het erin kunnen leggen. In dat je of ja van Yara, waarmee Jeruzalem de naam begint. Maar ik vind het wat ver gezocht. De eenvoudige gedachte is gewoon, Jeruzalem is de plaats waar de Heer zou wonen. Officieel, zijn zijn eigen woorden, in het midden van Israël, in de tempel namelijk. En bovendien is het de stad waar van de grote koning, dat weet u, hè. De stad waar de stoelen des gerichts zouden staan van het huis van David, enzovoorts. En dus een stad die naar de naam des Heren is genoemd. Maar de Heer zegt, zit in de stad die naar mijn naam genoemd is, begin ik te plagen. Dat wil zeggen, als dat gaat gebeuren, die grimmigheid van de hand des Heren, ik leen de uitdrukking even uit vers 15, dan komt die grimmigheid eerst en voor alles in Jeruzalem. Wij weten dat ook, als het goed is, in het algemeen uit het profetisch woord. Want hoewel we heel wat profetieën hebben over heel wat volkeren, moet het toch duidelijk zijn dat die toorn des Heren begint in, nou ja, aan het eind van, dan wel in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En het loopt uit op de ondergang van primair Jeruzalem. En al die andere volkeren, dat komt daarna pas. Het begint bij Jeruzalem namelijk. En dat is het begin, want de tijd die daarop volgt heet nou eenmaal in de Bijbel de toekomst van de Zoon des Mensen. En het heet ook trouwens gewoon de Dag des Heren. En het heet zelfs ook de Grote Dag zijns toorns. Officieel vanaf het eind van de 70ste week van Daniël. En dus officieel vanaf de val, de ondergang van Jeruzalem. Dus daar begint het inderdaad mee. En het is hier nou al twee keer gezegd. Eén keer in vers 18 en nu hier in vers 29. In de stad die naar mijn naam genoemd is, begin ik te plagen. En zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig gehouden worden, want ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de Heere der Heerscharen. Zwaard weer als uitbeelding van gewelddadige dood. Gewoon denken we dan een oorlog. Terecht. En voor wat het woord aarde betreft hebben we altijd een probleem met de vertaling. Je moet er maar gewoon aan wennen. Omdat het woord aarde dan toch een begrenzing inhoudt. Maar we weten nooit welke begrenzing het is. Er moet uit het verband blijken. Soms blijkt het niet. In Genesis 1 is aarde begrensd. En de grens wordt gevormd door het water. Je hebt daar wateren, de wateren en het droge land. En het droge land, dat heet nou eenmaal aarde. En het wordt omgeven door water. Vandaar dat de Bijbel ook spreekt over de einden der aarde. Die is makkelijk, want aarde is per definitie begrensd. Maar vanwege die begrensde betekenis kan het woord ook gebruikt worden gewoon voor wat wij een land noemen. Niet in de boerse betekenis, is dat de agrarische, sorry. Niet in de agrarische betekenis van de term, maar een land in de zin van een rijk. Dat heeft ook grenzen. Tenminste, dat was vroeger zo. Dat weet u toch nog, Nederland had vroeger grenzen. Dat had tot doel om vreemdelingen erbuiten te houden. Al waren er ook landen die grenzen hadden om de buitenlanders, om de binnenlanders erin te houden, om zo te zeggen. In Nederland was het altijd andersom. Je kon dan tenminste bepalen wie er wel in huis haalde en wie niet. Maar ja, het heeft sommige grote denkers behaagd om die grenzen op te heffen. En ja, dan krijg je dus een gedoe in je huis, hè. Als de deur niet meer op slot kan, dan heb je toch een groot probleem, hè. Nou ja. En zo was het met Israël trouwens ook. Er waren niet voor niks grenzen. Maar je weet dus niet, als er aarde staat, of het gaat over het land als zodanig, de staat als zodanig, of over heel de wereld, om zo te zeggen. En hier moesten de vertalers dus kiezen en ze hebben vertaald deze keer met aarde. Dat nemen we als het met aarde vertaald wordt, hetgeen gewoon hetzelfde woord is. Eretz is gewoon ons woord aarde. Maar wij verstaan onder aarde altijd wat meer dan onder land. Hoewel wij land net zo goed onderscheiden van zee. Dus ja, het blijft allemaal wat lastig. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, de vraag is deze uitspraak over alle inwoners van de Eretz, is dat een uitspraak over de inwoners van Judea? Of gaat het over alle volkeren? En de vertalers hebben het beschouwd als over alle volkeren en dus vertaald met aarde. En ik denk dat ze gelijk hebben naar aanleiding van al wat hier aan vooraf ging. Maar je weet het soms niet altijd, hè? Kijk, er staat over de wederkomst van Christus dat alle geslachten der aarde zullen hem zien en over hem rouw bedrijven als over een eengeborene. En dan krijg ik toch stellig de indruk dat het niet verder reikt als Israël. In Zacharia 12. Alle geslachten der aarde, het geslacht van Simeon in het bijzonder, het geslacht van Nathan in het bijzonder, en wat er maar staat, dan ben je toch binnen Israël. En als het gaat over een eerstgeborene, ja, die term, die associeer je dan toch in de eerste plaats met Israël. Al neemt het niet weg dat je van de Heer kunt zeggen dat hij de eerstgeborene is aller creaturen. Dat weet ik ook wel, maar de associatie, zeker ook in Zacharia 12, is met Israël. En als daar dus vertaald is met aarde, dan zeg ik altijd, nou, ik zal het maar vertalen met land. Dat is volstrekt legitiem. In de zin van alle geslachten van het land, namelijk van het volk. Enzovoorts. Maar dat oordeel komt inderdaad niet alleen maar over Jeruzalem. Het zou beginnen bij Jeruzalem en het zou alle volkeren raken. Want dat is nou net de strekking van deze profetie. Dus laat het zo staan zoals het staat. Bovendien wordt het ook nog een keer bevestigd. Wat een sterke uitdrukking is, maar. Het wordt bevestigd in spreek de Heere der Heerscharen. Want de vaste regel is dat als de Heere heet de Heere der Heerscharen, dat het betekent dat hij niet alleen maar de Heere God is van Israël, maar van alle volkeren. En vandaar heerscharen, menigten. Meestal zeg ik, ik heb er nu geen aanleiding toe, maar meestal zeg ik, als Israël wordt aangesproken door de Heere der Heerscharen, kan je het meteen als een dreigement opvatten. Want dan zegt de Heer, ik heb niet alleen jullie, ik heb nog een paar volken meer. En die kan ik gebruiken tot mijn dienst. Dat wil zeggen, die kan ik op jullie afsturen. En dan is het niet best. Zie? En ik kan je onder die volkeren verstrooien. Maar natuurlijk, ik kan je ook daar uit die volkeren weer terughalen. Kortom, die term heren der heerscharen, maak maar eens, als je niks te doen hebt, maak maar eens een inventarisatie van waar het woord staat, die uitdrukking staat, en je zult zien dat de associatie is met de overige volkeren. In het Nieuwe Testament ook, de Heere Zebaot. Indien de Heere Zebaot ons geen overblijfsel gelaten had, wat is dat, Romein 9 nog, ontleend aan Jesaja, dan zouden we omgekomen zijn, enzovoorts. Maar de Heer der Heerscharen heeft gezorgd voor een overblijfsel. Alleen dat is onder de heidenen en zou uit de heidenen, uit de volkeren weer terugverzameld worden. En dat is de associatie. Dus denk daaraan bij die naam, hè. Dus inderdaad, de hele wereldbevolking. Vers 30. Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren en gij zult tot hen zeggen, de Heer zal brullen uit de hoogte. Kortom, hij zal zijn stem verheffen. Voor als u niet wist wat brullen was. Dat is je stem verheffen. Hij zal zijn stem verheffen uit de woning zijner heiligheid. Want dat is hetzelfde als de hoogte. In de praktijk heet dat gewoon de hemel der hemelen. Hij zal schrikkelijk brullen, dat wil zeggen, met zijn brullen zal hij de heerscharen dan wel de volkeren aan het schrikken maken. Hij zal schrikkelijk brullen over zijn woonsteden. En zijn woonsteden, nou ja, dat is blijkbaar dan toch in de eerste plaats weer Jeruzalem. Al valt niet te ontkennen, het Bijbelse idee is dat de Heer woont in zijn schepping. En dat heel de schepping beschouwd wordt als zijn kleed, dan wel als zijn woning. Dat hij om zich heen uitgebreid heeft. En dat is dan weer in de praktijk gewoon de aarde. Zo kom je ook weer bij dat beeld van die holle aarde, zal ik maar zeggen. Maar ja, daar woont hij namelijk in. Het is feitelijk zijn huis. Daarmee ook wordt de hele schepping eventueel beschouwd als een tempel van God. Daarna wordt dat ook op kleinere schaal gezegd. En nog kleinere schaal, en nog kleinere schaal. Maar uiteindelijk, het is heel de schepping. Daarom zou hij ook heel de schepping dan wel heel de aarde vullen. Enzovoorts. Maar de Heer zal brullen. Het is een beeldspraak die vele malen in de Bijbel voorkomt. De Heer wordt namelijk vergeleken met één leeuw. Een oude leeuw, een jonge leeuw, wat het maar was voor een leeuw ook alweer. Ik kan al die termen niet onthouden. Maar als je er nog tijd over hebt, zal ik dan zeggen, dan zoek je het woord leeuw op in de Bijbel. En dan schrijf je ook alle bijvoeglijke naamwoorden op. Dus een brullende leeuw, een jonge leeuw, een oude leeuw, een liggende leeuw, een staande leeuw. Wat het maar was allemaal. Ja, het is een uitbeelding van macht in elk geval. En dat wij al die toevoegingen hebben, dat is omdat wij ook zoveel verschillende woorden voor leeuw hebben in het Hebreeuws. En de vertalers hebben in Nederlands maar één woord ervoor, een leeuw. En om het verschil te maken hebben ze dan wat bijvoeglijke naamwoorden gebruikt. Een oude leeuw, een jonge leeuw, wat het maar was. De jonge leeuw vind je trouwens hier in vers 38 aan het eind van het hoofdstuk. Hij heeft als een jonge leeuw zijn hutte verlaten. Over die hut hebben we het nog wel. Maar daar heet hij ineens een jonge leeuw. Maar er staat echt maar één woord. Dat vertaald wordt met leeuw. En als in de toekomst de Messias, die het beeld Gods is overigens, zal verschijnen en zijn heerlijkheid, zijn koninkrijk zal openbaren en dus een oordeel zal brengen over de volkeren, wordt hij in openbaring aangeduid, weliswaar eerst als het lam staande als geslacht, maar hij wordt ook aangeduid, dat is openbaring 5, als de leeuw. U weet wel, die uit de stam van Juda. Ja. Vandaar dat het een koninklijk symbool is bij uitstek. Overigens niet over heel de wereld, maar vooral in die landen waar vroeger van huis uit nooit leeuwen voorkwamen. Wat vreemd genoeg is. Dat vind ik altijd leuk om te vertellen, zulke dingen. Vind ik leuk, hè? De Nederlandse leeuw. Je krijgt er binnenkort een paar te zien. Op 30 april, mag ik hopen. Maar we hebben in Nederland weliswaar ooit beren gekend. Want dat weet u, de Batavieren, die hadden toch berenvellen, of niet? Nou ja, goed, doet er nou niet toe. Maar dat schijnt zo. Maar leeuwen nooit. Sowieso in Europa niet. Maar de leeuw in Europa is nou juist een koninklijk symbool. Hoe zou dat nou komen, vraag je je dan af. Maar die heb ik u al eens uitgelegd. Hè? De leeuw. Maar uiteindelijk ontleend aan de Bijbelse symboliek, uiteraard. En hij zal brullen, dat wil zeggen, de Heere zal zijn stem verheffen. Dat staat er dus ook meteen achter. En berg je dan, is het idee. In Psalm 2 heet dat gewoon, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Ik vind dat zo mooi plechtig gezegd. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Als je het zo formuleert, dan denk je dat het allemaal heel beheerst gebeurt. En misschien is het ook zo, maar berg je. Hè? En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Nou ja. Hij zal schrikkelijk brullen over zijn woonsteden. Hij zal een vreugdegeschreeuw. Nou ja, vreugdegeschrei. Heb je dat nou ook, als je zo'n woord hebt, vreugdegeschrei, dat je dan meteen denkt, wat staat daar eigenlijk in het Hebreeuws? Zouden hier nou echt een woord hebben voor vreugdegeschrei? Nou ja, het is gewoon geschrei. In de zin van geschreeuw, dat is hetzelfde, hè? Geschreeuw. En omdat het woord inderdaad wel eens gebruikt wordt in de zin van gejuich, dat wil zeggen luid een stem verheffen in verband met blijdschap, hebben ze het begrip vreugde er ook maar bij genomen in de vertaling. Maar ik ben zo vrij om het maar weer weg te laten. Ik zou niet weten waarom het ineens vreugde zou zijn. Kortom, het is geschreeuw. Hij zal een geschrei als de treders uitroepen tegen alle inwoners der aarde. En die treders, daar zeggen de vertalers van, nou ja, dat zijn degenen die de wijnpers treden. U weet wel, dat deed men met de voeten. Dat mag niet meer van de keuringsdienst van waar of zo, voor het maar eten mag. Hè. Ja. Maar dat vroeger hoorde dat zo. Hè. Dan met je zweetvoeten ging je dan lekker door die door de druif om ze fijn te drappen. Het schijnt dat ze daar herrie bij maakten. Ik denk dat ze er gewoon bij zongen, hoor. Luidkeels. Dat is van ouds gebruikelijk. Als men gezamenlijk werkt, dan men ook gezamenlijk zingt. Daar hebben wij de worksongs aan overgehouden. Maar wij blanken doen dat niet meer, omdat we gehoord hebben dat de zwarten dat doen. Hè? De worksongs, ja. En die doen dat, en omdat zij het doen, doen wij het weer niet. Niets Israëlitisch is ons vreemd, weet u wel. De Joden denken het evangelie is voor de heidenen, dan willen wij het niet. En wij blanken zeggen, het zingen bij het werk, dat is voor de zwarten, dus nou houden wij ermee op. Dat is het eigenlijk, hè. En zetten we radio aan. Ja, wij drukken van die dingen in onze oren en dan verpesten ons gehoor daarmee. En zij gaan de hele dag als een zombie door het leven, maar toen maar weer. Hij zal een geschreeuw als de druiventreders. Het beeld is niet voor niks, want het treden van de pers, van de wijnpers, is wel degelijk de uitbeelding van oordeel. Hoe was het ook alweer in Jesaja? Wie is het die van Edom, rood, wie is het die van Edom komt met bloed bespreid? Dat is dom, dam. Edam en dam en dan dam. Hè? Wie is het die van Edom komt met bloed, allebei rood, besprenkelde klederen van Bosra, en daar staat er, hij heeft de wijnpers alleen getreden. Wij zongen trouwens, ik geloof dat in Johannes de Heer stond, dat lied. Wie is het die de wijnpers in Gods kracht heeft getreden? Kent u dat? Dat is cultuur, hoor dit. Nou ja, er is wat misverstand over, maar het is de uitbeelding van oordeel. En in Openbaring kom je dat beeld ook tegen. In verband met de wijndruivenoogst enzovoorts. En het idee is dat de volkeren vertreden worden, namelijk geoordeeld worden. En terwijl bij het treden van de druiven, het druivensap heet het dan denk ik toch nog gewoon, de voeten van de treders omspoelt, zo staat er in Openbaring, dat het bloed komt tot aan de tomen van de paarden en dat soort dingen meer. Het zijn geen prettige beelden, maar niettemin, het zijn Bijbelse beelden. Dus, oordeel dus is het wat het uitbeeldt, de treders. Hij zal een geschrei als de treders uitroepen. Dat wil ook zeggen dat het met groot geluid is. Uitroepen tegen alle inwoners der aarde. In principe beginnen bij Jeruzalem, maar uiteindelijk over heel de wereld. Het geschal. Ik heb respect voor de vertalers die zoveel verschillende woorden moeten bedenken voor dat grote geluid. Hè? Zijn stem verheffen, gejuich, geschrei, brullen. En nu heet het geschal. Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde. Nog een keer een reden om te vertalen met aarde. Want de Heere heeft een twist met de volken. Hij zal gericht houden met alle vlees. Met de hele mensheid dus. De goddelozen heeft hij aan het zwaard overgegeven. Dat betekent gewoon, de goddelozen zullen gedood worden. Spreekt de Heere. En u weet waar we het dan over hebben. Dit gaat ver voorbij de dagen van Jeremia en de verovering en zelfs de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Jeremia en Nebukadnezar. Wat we hier beschreven vinden, samengevat, is gewoon het oordeel over de volkeren, zoals we dat kennen in verband met de wederkomst van Christus. U weet wel, denkt u maar aan Matteüs hoofdstuk 25, de zoon des mensen zal komen met grote kracht en heerlijkheid. Hij zal zitten op de troon zijn en heerlijkheid. Hij zal al de volkeren der aarde voor zich verzamelen en hij zal ze scheiden, selecteren. In twee categorieën, aangeduid als schapen en bokken. En het ene deel gaat het koninkrijk binnen en het andere deel niet. Het andere deel komt om namelijk. Zal buitengeworpen worden waar in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Ik geloof niet dat die laatste uitdrukking er ook bij staat in Matteüs 25, maar anders staat hij dan toch wel twee keer in Matteüs 13. En dan gaat het over precies hetzelfde, over het einde der eeuw, namelijk in verband met de gelijkenis van het onkruid. U weet wel, tarwe en onkruid groeien samen op. De oost is de volleinde in de eeuw, de akker is de wereld, de maaiers zijn de engelen en die zullen het onkruid vergaderen en het verbranden. En de tarwe zal gebracht worden in de schuur. Of de andere gelijkenis, die van het visnet. Er komt van allerlei in dat net en er staat er nederzittende. Zullen die vissers, of wie het maar waren, die zullen die vis sorteren. En de goede vis doen ze in hun vaten en de andere werpen ze weg. Nou ja, al zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen, weer Matteüs 25. Er zullen bij wijze van spreken twee op de akker zijn. En de een wordt weggenomen. En de ander zal gelaten worden, want de Zoon des Mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen allen die de ongerechtigheid doen, enzovoort, en al het boze. Ik bedoel, dat is zo duidelijk. En hier herken je dat. Dat is het oordeel over de volkeren. Dat is niet op de jongste dag. Dat is voordat de Heer zijn koninkrijk op aarde definitief gevestigd zal hebben. Of andersom. Degene die hem niet als koning willen hebben, heb ik nog een gelijkenis voor u. Dat is die van de ponden, geloof ik. Die eindigt met, en deze mijn, deze mijn knechten die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. Nou ja, dat is wat een levende mensheid te wachten staat in de wederkomst van Christus. En het wordt hier beschreven. Tot vervelens toe, dat ben ik mij bewust, maar ik heb het niet geschreven. Ik heb het Jeremiëren niet uitgevonden. Dat was Jeremia, denk ik wel eens. Maar dat is niet voor niks dat daar zo op gehamerd wordt. Dit is wat de wereld te wachten staat. En dat is wat God zal doen. Hij zal gericht houden over de hele aarde. Vers 32, zo zegt de Heere der Heerscharen. Die Heer, die ook de Heer is, de van de volkeren dus, hè? Heren der Heerscharen. Ik zei toch, het is altijd dreigend. Zo zegt de Heer der Heerscharen, ziet, een kwaad gaat eruit van volk tot volk. En een groot onweder zal er verwekt worden. Ja, onweder, als ik het lees denk ik altijd, nou dan is het geen weer. Als het onweer is, hè. Ik vind het zo'n raar Nederlands woord, onweer. Dus wat is het? In werkelijkheid gaat het gewoon over een storm. Een tempest, een orkaan. Kan het nog een wervelwind zijn, maar een wind met een verwoestende kracht, dat is wat het woord aanduidt. En de statenvertalers vertalen dat met onweer. Soms denk ik dat ze het woord zelf hebben uitgevonden, overigens. Want de statenvertalers, wist u dat? De statenvertalers hebben in 16 zoveel heel wat woorden gewoon uitgevonden. Ze hadden woorden nodig. En een algemeen beschaafd Nederlands was er niet. Je had alleen allerlei dialecten. Ja, een norm was er niet. Laat staan een spellingsregeling. Die was er nog in geen eeuwen zelfs maar. Dus ze hebben heel wat woorden moeten uitvinden. En daarna is de statenvertaling zelf de norm geworden voor wat wij daarna kennen als de Nederlandse taal. Dat wil zeggen de officiële Nederlandse taal. Het eerste boek in fatsoenlijk Nederlands, zal ik maar zeggen, in gevormd Nederlands, erkend Nederlands, het eerste boek daarin is de Statenvertaling. En in Duitsland geldt precies hetzelfde voor de Luthervertaling. Ze hebben die taal moeten uitvinden ter plekke. Dat is, nou, voor een deel dan, hè. En voor een ander deel is het gewoon Haarlems dialect, maar toen maar weer. Maar het is algemeen beschaafd Nederlands geworden. En onweder, ja, ik ken het woord verder niet, maar het Hebreeuws ken ik wel. Dat is inderdaad een storm, een wervelwind, een orkaan. Wat het maar was. We kwamen het trouwens al eerder tegen in hoofdstuk 23, vers 19, heet het ook onweder. En hierna in hoofdstuk 30 ook weer, dus toen maar weer. Er zal een groot onweder zijn, zal er verwekt worden, opgewekt worden, van de zijden der aarde. Ik zal nog een keer lezen. Er zal een grote storm zijn van de zijden der aarde. En nou even een vraag. Hoeveel zijden der aarde zijn er ook alweer? Of het doet er niet toe. En ik denk niet dat het er veel toe doet trouwens. En anders zijn het er vier. En dat weten wij zeker. Omdat het precies zo heet in Openbaring 7. En laat die maar even opzoeken, want dan weet je, dan zie je meteen waar je bent, hè? Openbaring hoofdstuk 7. Kijk, in Openbaring 6 zijn wij in de 70ste week van Daniël. Dat staat er niet bij, maar je wordt geacht dat te herkennen. Je moet nog eenmaal doen wat Peter zei dat je doen moet, namelijk schrift met schrift vergelijken. Dat betekent ook dat je dan conclusies moet trekken daaruit. Als je dat niet doet, heeft schrift met schrift vergelijken ook geen zin. Je vergelijkt het bewijsmateriaal, heet zoiets, en komt tot conclusies. Nou goed, je leest daarover eerst dat er vrede is en daarna komt er oorlog. In vers 1 en 2 is er vrede en vanaf vers 3 en wat er verder volgt komt er oorlog. Daar vind je onder andere vermeld uitdrukkelijk het zwaard, bijvoorbeeld in vers 8. En je weet dan waar je bent, want de eerste helft van de 70ste week is die periode van vrede, weet u nog. En daarna vanaf het midden van de 70ste week komt het haastig verderf. Dat wil zeggen, komt er oorlog. Daar ben je dan. En het resultaat is natuurlijk de ondergang van Jeruzalem. Maar dat wordt hier niet vermeld. Wat hier wel staat, is in vers 17, het laatste vers van hoofdstuk 6 van Openbaring. De grote dag zijns toorns is gekomen. En wie kan bestaan? Wie overleeft dat? Wie kan staan, staat er eigenlijk. Maar dan in de zin van wie kan blijven staan, hè? Dus de dag zijns toorns. Met de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël is de dag zijns toorns gekomen. En ik wijs er maar even op dat Jeremia 25, waar we vandaan komen, eindigde met de term vanwege de hittigheid zijns toorns. Nou ja, daar gaat het dus over. De dag van de toorn des Heren, hetgeen in het Oude Testament alles synoniem is, gewoon voor de dag des Heren. De dag van de toorn des Heren. Ook wel genoemd de dag der wraak onze Gods. Enzovoort, er zijn nog meer termen voor. Maar dit zijn waarschijnlijk de bekendste. Maar dan ben je dus aan het eind van de 70ste week van Daniël. De dag des toorns is gekomen. En dan lees je verder in Openbaring 7, vers 1. Na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. En hoek is echt synoniem met zijde. in de zin van een bepaalde kant op, eventueel een bepaalde richting. En tot vandaag meten wij een richting op het kompas met een hoek. Wij geven de richting aan in hoekgraden. Dat weet u toch, hè? 0 graden is noorden en dan ga je gewoon de cirkel rond, hè? Dus 90 graden is pal oost en zo verder. Hoeken heet dat. Richtingen. Ja. En het heet heel de Bijbel door de vier hoeken der aarde. Het wordt nog eenmaal in vieren gemeten. Daar zeg ik verder niks over. Maar vier engelen staan op de vier hoeken, dan wel zijden der aarde. Houdende, dat wil zeggen vasthoudende, de vier winden. Waar hadden we het over? Over onweer, storm zei ik. Die zal komen van de zijden der aarde. Jeremia 25 vers 32. En hier heet het, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel enzovoort. En er wordt gezegd, vers 3, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de boom, totdat wij de dienstknechten onze schot zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Waarmee dus maar gezegd wil zijn dat na de 70ste week die vier winden zouden komen van de zijden, de vier zijden hoeken der aarde. En wat hier dan geleerd wordt, is dan meer expliciet dat dat niet meteen gebeurt, omdat er eerst nog 144.000 dienstknechten van God moeten worden aangesteld. Uit de 144.000 Jehovah's getuigen, uit de 12 stammen van Israël. Nou ja, en aan het eind van de 70ste week heb je alleen nog maar officieel een bekeerd Joods volk. Uit hoeveel mensen dat bestaat, weet ik niet. Maar het is alleen nog maar officieel. In de praktijk kon het aantal wel eens tegenvallen. Maar er moeten in ieder geval 144.000 dienstknechten van God bovendien ook nog verzegeld worden en daarmee erkend en aangesteld worden, geautoriseerd worden uit 12 stammen van Israël. Zover is het dan dus nog niet. Dat zal ook wel enige tijd nemen voordat dat geregeld is. En dus die winden waaien voorlopig nog niet om de rotsen. En de bossen zingen ook nog niet eeuwig. Ik weet niet of er veel cultuur in de zaal is vanavond, maar nou ja, dat was een Scandinavische variant. Maar toe maar. Ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. Hè. Het zou nu moeten komen, eind van de 70ste week, maar er is nog sprake van enig uitstel voordat dat gebeurt. Maar het idee is wel dat die dag des toorns uit Openbaring 6 vers 17 geïllustreerd wordt of uitgebeeld wordt in die winden van de hoeken van de zijden der aarde. En daar kom je spontaan terecht in die hoofdstukken, dat schriftgedeelte, als je hier leest in Jeremia 25. En daar gaat het me maar om. Er zal een onweder verwekt worden van de zijden der aarde. Ja, inderdaad, nadat Jeruzalem eerst verwoest is, komen die winden over al de andere volkeren. Dat is wat gezegd wordt. En in Openbaring kun je daar vervolgens verder over lezen. In al die ellende die daar beschreven wordt, onder zeven bezuinen, dan wel onder zeven violen. En dan maar weer terug naar Jeremia 25. En de verslagenen des Heren, dat wil zeggen, het was wel een onweder, maar het was niettemin de Heer die dat onweder bracht. De Heer werd actief in zijn toorn. En de verslagen, de gedoden, degene die daarin omkomen, de verslagenen des Heren zullen te dien dagen liggen van het ene einde der aarde tot het andere einde der aarde. Dat wil zeggen, over de hele wereld liggen de lijken. Ja. U zou eens moeten lezen Ezechiël 39. Ik moet even nadenken of dat klopt. Ja, Ezechiël 39, dat is een profetie over de ondergang van Judea, van de tegenwoordige Joodse staat. Door de legers, de macht van Gog, Magog, Rosh, Mezeg, wat staat er nog meer? Tubal. En dan wordt gezegd dat er geen leven in het land zal overblijven. Dat breng je aan het eind van de 7e week van Daniël. En daarna wordt verteld dat men vervolgens 7 maanden nodig heeft om het land te reinigen van alle lijken die daar liggen. En kennelijk gebeurt dat dan nog heel systematisch ook, dat wil zeggen in hoog tempo. Maar het duurt wel 7 maanden. Er staat zelfs beschreven. Iemand vindt een lijk, er wordt een teken bij gezet. Dat is dan weer voor degene die dan daarna moeten komen om die lijken te begraven enzovoorts. Gebeurt dat? Dat is aan het eind van de 70e week van Daniël. Maar als u mij vraagt, die gebeurtenis, die staat model voor wat 33 jaar later. Dat 33 mag u nu ook vergeten, maar dan maak ik misschien duidelijk waar ik het over heb. Het is wat 33 jaar later zal gebeuren als inderdaad definitief die 1000 jaren moeten beginnen. Dat is het moment van, er zijn de 2 op de akker, de een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden. Ik bedoel, wat er nog in leven gebleven is in die dagen van de grote verdrukking, van de dag des Heren, maar niettemin ongelovig is, zal van het ene moment op het andere omkomen. Nou ja, zo gebeurde het in de dagen van Noach, en die worden als voorbeeld gesteld in Matthäus 25. Nou, 24 is geloof ik nog, maar dat doet er nou niet toe. U weet wat het zal zijn als in de dagen van Noach, zo zal het zijn als in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. En dan staat dat daar. En zullen de 2 op de akker zijn enzovoorts. Dus dat wil zeggen, zoals in de dagen van Noach de wereld ineens vol lijken was, zo zal dat ook zijn, definitief, in de wederkomst van Christus. Maar ik heb het niet over het eind van de 70e week van Daniël, maar ik heb het over het begin van de 1000 jaren. En er staat weliswaar, de een zal weggenomen worden. Maar ja, wij roepen dat ook, dat iemand van ons heen gegaan is. Maar daarna zullen we die iemand toch eerst nog moeten begraven. Als u begrijpt wat ik bedoel. En in de krant zeggen, de Heer heeft van ons weggenomen. Of je zegt gewoon, van ons is heen gegaan. Maar je hebt nog 5 dagen de tijd om te gaan kijken naar degene die heen gegaan is. Ik zeg het misschien erg plastisch, maar vooral de duidelijkheid. En als in die dagen één wordt weggenomen en de ander gelaten, wil zeggen dat hij er dus gewoon dood bij neervalt. Ja, dat hoeft niet zo te zijn, maar er staat verder niks anders over. En dit lijkt me de meest normale beschrijving. En zoals het dus was na de 70e week van Daniël, waarin men al die lijken nog moet begraven, zo denk ik dat dat inderdaad 33 jaar later ook gebeurt, ja. Nou ja, en u vindt dat misschien vreemd, maar denk dan maar eens terug aan de menselijke geschiedenis en de oorlogen die er gevoerd zijn om de macht enzovoorts. Het liep er altijd op uit dat men vele, vele, vele doden moest begraven. En het neemt ook kennelijk enige tijd, want leest u maar even mee. Zij zullen niet beklaagd, nog opgenomen, nog begraven worden, tot mest op de aardbodem zullen zij zijn. Daar is hier niet eens sprake van begraven. En dat beginsel zijn we ook eerder tegengekomen, omdat het al gezegd werd in verband met de ondergang van Jeruzalem, die nog in de dagen van Jeremia zou plaatsvinden. Dat hebben we eerder gelezen, dus daar kom ik nou niet op terug. Maar het heeft net zo goed zijn toepassing aan het eind van de 70e week van Daniël, en het heeft zijn toepassing bij de aanvang van de 1000 jaar, dus bij het definitieve einde van de grote verdrukking, om zo te zeggen. Dat is wat de Heer doet met de goddelozen, dan wel met de onrechtvaardigen in de wereld. Ik denk altijd tamelijk laconiek. Nou ja, als men dan zo nodig wil, dat die rechtvaardige God recht en gerechtigheid zal... Wat hetzelfde is. Recht, daarom is zo'n leuke uitdrukking. Recht en gerechtigheid zal brengen op aarde. Ja, dat zal hij doen. Ja. Hij zal de onrechtvaardigen en dus de ongelovigen wegnemen. Want geloof, het geloof van de gelovigen, rekent hij tot gerechtigheid. En dan hou je de mensheid over alleen bestaande uit wedergeboren mensen. Daar gaat het naartoe. En het wordt duidelijk genoeg en bij herhaling bladzijde voor bladzijde ingeleerd. Ja. Huilt gij herders, staat er. Vers 34. Natuurlijk, het is weer beeldspraak. Israël, in dit geval het Joodse volk, als een kudde. En de herders en de leidslieden van het volk. Huilt gij herders en schreeuwt en wentelt u in de astaten. Nou ja, in het stof had ook gekund. Het is per slot toch hetzelfde woord. As of stof. Huilt gij herders en schreeuwt en wentelt u, gij heerlijken van de kudde. Dat zijn degenen die de leiding hebben over de kudde. En in het bijzonder worden hier dus de leidslieden van het volk aangeduid. Eigenlijk van de volken, maar weer beginnen bij Juda. Want uw dagen zijn vervuld. Dat men slachten zal. En van uw verstrooiingen, de dagen van uw verstrooiingen zijn vervuld. Dan zult gij vervallen als een kostelijk vat. Zo rijk als je dacht dat je was, zo arm zou je worden. En van al je rijkdom, je eer, je roem, je reputatie, je imago, wat het maar was, zal niks overblijven. En zo is het ook gegaan. Hè? En zo zal het ook gaan in de toekomst. En niet alleen onder Israël, maar onder alle volken. De Heer maakt de korte metten mee. En de vlucht zal vergaan van de herders. Dat betekent gewoon, er is geen ontkomen aan. Zo zou het ook zijn aanvankelijk. Nog in de dagen van Jeremia. Toen zelfs na de verwoesting van Jeruzalem er nog een handjevol mensen was, het had overleefd. Zover zijn we niet, maar daar komen we later tegen in Jeremia. Die zeggen dan, nou ja, nou is alles voorbij, er is niks meer, laten we maar naar Egypte gaan. Daar is tenminste nog een of andere vorm van samenleving en misschien werk en misschien kunnen we daar aan de kost komen. Maar de Heer zegt, nee, dat kun je wel doen, maar ik zal jullie daar achterhalen. Stuur Nebukadnezar nog wel even door. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd, want Nebukadnezar heeft vervolgens Egypte veroverd. En daarmee moet vervuld geworden zijn wat de Heer zei. Namelijk dat de Joden die daarheen gevlucht waren, daar alsnog achterhaald zijn en alsnog gedood zijn geworden. Zou geen ontkoming wezen, staat er. De vlucht zal vergaan van de herders en de ontkoming zal vergaan van de heerlijken der kudde. En er zal zijn een stem des geroeps der herderen en een gehuil der heerlijken van de kudde. Omdat de Heere hun weide en daarmee ook hun broodwinning verstoort. Leidslieden van het volk zijn het volk kwijt. Daar zijn de leidslieden altijd bang voor dat ze het volk kwijtraken. Maar het zal gebeuren. En ik zeg dit zo makkelijk, omdat we dat in het Johannesevangelie tegenkomen. Die kent u ook, hè? Vanaf die dag beraadslaagden de Joden samen hoe zij hem doden zouden. Het Sanhedrin kwam bijeen, enzovoort. En toen zeiden ze onder elkaar, ja, we moeten ons van die Jezus van Nazareth ontdoen, anders raken wij het volk kwijt. Want dan loopt heel het volk achter hem aan en dan zijn wij ons volk kwijt en daarmee onze positie, onze eer, onze reputatie en onze broodwinning. Dus is het beter dat één man sterft voor het hele volk. Overleggen ze dan. Waarmee dan Caiaphas geacht wordt een profetie te hebben uitgesproken, maar dan toch anders dan hij hem zelf bedoeld had. Dat is het leuke ervan, hè? Toch? Niet Johannes even, ja. Want de landouwen, vers 37, want de landouwen, dat is een moeilijk woord, maar het betekent gewoon woonplaatsen. De plaatsen waar men woont. In de eerste plaats gewoon het huis en erf. En daarna het gebied waarin men woont, het land als zodanig. De landouwen des vredes, wil zeggen de vrede gewoonplaatsen, zullen uitgeroeid worden, zodat er dus niemand meer woont. Vanwege de hittigheid des toorns des heren. Ik weet niet of u het herkent, maar dit is bijna hetzelfde als wanneer zij zullen zeggen, dat is 1 Thessalonicenzen 5, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. En die is weer ontleend aan Daniël 9, met name vers 27, de 70ste week van Daniël. Die immers begint met een verbond en dus met vrede, want dat is wat vrede inhoudt, feitelijk. Twee partijen komen tot elkaar. Dan is het vrede, maar die duurt niet zo lang en dan komt het haastig verderf. Dan komt er namelijk, staat er verwoesting tot het einde toe, het laatste vers van Daniël 9. En dan lees je nog in Ezechiël, is dat 11? Nou ja, in Ezechiël lees je dan nog eens ergens van, zij zeggen dat er vrede is, maar er is geen vrede. En die muur die ze gebouwd hebben waarop ze vertrouwen, blijkt een witte wand te zijn. Dat wil zeggen, er zit geen specie tussen de stenen. Het ziet er wel mooi degelijk uit, maar je duwt er even tegen de valszaakje om. Dat is de beeldspraak bij Ezechiël, uit dezezelfde tijd overigens. Want het is een beeldspraak bij Ezechiël die net zo goed gaat over dezezelfde omstandigheden van Jeremia en de spoedige verwoesting van Jeruzalem. Maar ook die profetie grijpt daar ver voorbij naar een nog toekomstige ondergang van Jeruzalem uiteraard. En dat het zo is blijkt ook weer uit de toevoeging vanwege de hittigheid des toorns des Heren. Die uitdrukkingen brengen ons altijd bij de ultieme toorn des Heren. Dat is in de dagen van zijn wederkomst, namelijk in de dag des toorns. Hij heeft als een jonge leeuw zijn hut verlaten. Dat wat vertaald is met hut is ook gewoon de woonplaats van een dier, van een wild dier. Wij noemen dat een nest of een hol. Iets anders weet ik zo gauw niet. Een lair in het Engels vind ik altijd een mooi woord, een lair. Die kent u waarschijnlijk nog van de fox of dit. Zo'n cultuur. De fox, ken je niet? De fox. Nooit gezien? Dat moet je eens opzoeken op internet. Dat is leuk. Nee, dat meen ik serieus. De fox heet dat. Meer weet ik zo gauw niet hoe het heet. Dat is zo'n act van zo'n mannenkwartet. Die is wel een paar keer op Nederlandse televisie geweest. Een poosje terug, ergens in de 60e jaren. En die act kun je op internet vinden. Dan zingen ze over de fox. En zijn lair, dat is zijn hol. Dit is een komische act met de acrobatiek en alles. Maar een mooi zangkwartet, Arie, daar kun je nog wat voor leren. Toen maar weer. De fox en zijn lair. En bij die gelegenheid heb ik het ooit eens opgezocht. Lair, dat is zijn hol. Of zoiets. Maar het had ook het hol van een haas kunnen zijn. Dat noemen wij weer een leger, geloof ik, hè? Een haas heeft een leger, ja. En een roofvogel heeft een horst. En wat heb je nog meer? En een matroos heeft een kooi. Ja, dat is waar. Een kanarie trouwens ook, maar... Ja. Nou goed, en ze hebben die vertaald met hutten, maar je moet wat. Dus hij heeft als een jonge leeuw zijn hutten, zijn rustplaats verlaten. Hij gaat op pad, hij wordt actief. Want hun liederland is geworden tot een dat want, ja, dat is, nou ja, dat is moeilijk uit te leggen. Want is een redengevend voegwoord. Maar want geeft de reden als vooraf, maar het had eigenlijk moeten zijn de reden nog in de toekomst. Dat wil zeggen, hij heeft zijn hut verlaten, zodat hun liederland zal worden tot een verwoesting. Zo had het vertaald moeten worden. Want zo, dat is ook een redengevend voegwoord, maar dat wijst vooruit. De reden is namelijk, hij heeft zijn hut verlaten. En daarom zal het land tot verwoesting worden en niet andersom. Het land is een verwoesting en dus verlaat nu de jonge leeuw zijn hut. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is net andersom. De Heer zal opstaan, zal actief worden en zal een oordeel brengen over het land en het zal worden tot een verwoesting. Dat is precies de term die gebruikt werd eerder in dit hoofdstuk over de woestheid en verwoesting van 70 jaar die over Jeruzalem komen zou. En dat woord verwoesting, dat is ook dat woord wat vele malen gebruikt wordt in de laatste twee versen van Daniël 9 in verband met de 70ste week. Er zal verwoesting zijn. Tot het einde toe, het is vast besloten en wat er maar staat. Vanwege de hittigheid des verdrukkers, ja, vanwege de hittigheid zijn stoons. Verdrukkers is gewoon een synoniem voor die treders uit vers 30. Maar waar het over gaat is gewoon dat de Heer zelf zijn legers zal sturen. Eerst naar Jeruzalem uiteraard. En uiteindelijk een oordeel zal brengen over alle volkeren der aarde. Dat is niet zo'n aardige boodschap. Maar ja, aan de andere kant, het zou voor ons toch een blijde boodschap moeten zijn, eigenlijk. Dat eindelijk een eind komt aan dat getop van die mensen die maar niet wil luisteren naar God die het leven geeft. En hoe dan ook, ja, die mensen zullen sterven. Maar had u al eens uitgerekend, sterven zullen ze toch gewoon. Als je niet ingrijpt, zullen ze ook sterven. He? Ja, maar ook op een verschrikkelijke manier, ja. Mensen sterven dikwijls op een verschrikkelijke manier. Ik kan het ook niet helpen. Wat ik nu sta te vertellen is, zo erg is het nou ook weer niet. Dat meen ik. Ja, maar zoveel tegelijk, ja. Maar of ze gelijk gaan of één voor één, maakt dat ook al verschil tegenwoordig? Je moet die dingen toch enigszins kunnen relativeren en van afstand bezien. God zit in de hemel al een paar duizend jaar te kijken naar die ellende van die mensen die maar niet naar hem willen luisteren en die dus van zijn zegeningen verstoken blijven en al die ellende over zichzelf afroepen. Gisteren las ik in Hosea, uw verderf is in uzelf, staat er. De Heer zegt, in mij is hulp, maar in jullie is alleen maar verderf. En je brengt het over jezelf, want je wil naar mij niet luisteren. En een keer moet daar toch een eind aan komen. En dat zal gebeuren, en dat acht ik toch zeer positief eigenlijk. Hè? En zo komen wij in hoofdstuk 26, waarboven staat Jeremia aangeklaagd. Het loopt goed af. Want we lezen in het laatste vers, maar de hand van Ahikam, de zoon van Safan, was met Jeremia, dat men hem niet overgaf in de hand des volks om hem te doden. Want men heeft wat tegen deze profeet. Tot vandaag bestaat het idee dat als iemand zulke profetieën uitspreekt, dat ze vervuld worden door de kracht van die profetie zelf. Of dat iemand spreekt een vervloeking uit en dan wordt het door de kracht van die vervloeking zelf of door de kracht van degene die hem uitspreekt, wordt het dan vervuld. Het schijnt slecht door te dringen dat zo'n profeet gewoon alleen maar de boodschapper is en dat hij de boodschap overbrengt, in dit geval van de Heer. Maar niettemin, de boodschapper krijgt dan de schuld. Een idee dat in de journalistiek algemeen bekend is, weet u wel. De journalist had het niet mogen zeggen, is dan het idee. Toch? Ja. En Jeremia had het niet mogen zeggen, omdat het uitspreken van deze vervloekingen juist die vervloeking teweeg brengt, is de gedachte. Maar dat is niet waar. Wij lezen in het begin des koninkrijks van Jojakim, de zoon van Josia. Misschien weet u het nog, Jojakim heette eigenlijk Eljakim en was op de troon gezet door farao Necho, die Jeruzalem had veroverd. En het was een paar jaar voordat Nebukadnezar voor de eerste keer voor Jeruzalem stond en de stad onderwierp en Daniël en zijn drie vrienden meenam enzovoorts. Dat gebeurde namelijk in 606 voor onze jaartelling. Dus je zit hier nog voor die dagen. Want je bent in het begin des koninkrijks van Jojakim. En dat begon ongeveer in 609, dan wel 608. Zoiets. De zoon van koning Josia. Koning van Juda. In die dagen geschiedde dit woord van de Heer. Dat is dus nog wat eerder dan hoofdstuk 25, want het was in het vierde jaar van Jojakim. En dat was meteen ook het eerste jaar van Nebukadnezar. Dat was dus het jaar van de verovering van Jeruzalem, de eerste keer waarbij Daniel en de zijnen werden weggevoerd. Alleen maar wat vooraanstaande figuren uit het volk. Maar u weet, drie keer werd Jeruzalem veroverd door Nebukadnezar. De volgende keer was 598. En toen werd het grootste deel van het volk weggevoerd. En daarna in 587, toen werd de rest van het volk weggevoerd en bovendien Jeruzalem definitief verwoest. Dus wat ik gezegd heb bij de introductie tot hoofdstuk 25 geldt hier ook. Namelijk, die hoofdstukken staan niet in chronologische volgorde. Maar in de praktijk maakt het ons niks uit, overigens. Maar hier in deze dagen moest het allemaal nog beginnen. De dagen van Jeremia 26. Toen geschiedde dit woord van de Heere, zeggende, vers 2, zo zegt de Heere, sta in het voorhof van het huis des Heeren en spreek tot alle steden van Juda, dat wil zeggen op het tempelplein heet dat later, hè? Spreek daarna tot alle steden van Juda die komen om aan te bidden in het huis des Heeren, want van heinde en ver kwam men eventueel naar de tempel. En naar de afgodstempel trouwens ook, maar ook naar de tempel des Heeren. En dan kon hij zo mooi het een en ander vertellen. Hè? En spreek dan al de woorden die ik u geboden heb. Doe er niet één woord af. Alles. Misschien zullen zij horen en zich bekeren en ieder van zijn boze weg. Zo zou ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun denk te doen vanwege de boosheid hunner handelingen. De bedoeling is dat ze zich bekeren. Zeg dan tot hen, zo zegt de Heere, zo gij lieden naar mij niet zult horen, dat gij wandelt in mijn wet die ik voor uw aangezicht gegeven heb, horende naar de woorden mijner knechten, de profeten die ik tot u zende, zelfs vroeg opzijnde en zendende, vroeg opzijnde, kent u langzamerhand, hè? Wakker zijnde, attent zijnde. De Heer is er altijd mee bezig en de profeten ook. Doch gij niet gehoord hebt. Kortom, als er niet geluisterd wordt, zo zal ik dit huis stellen als Silo. En deze stad zal ik stellen tot een vloek allen volken der aarde. Silo, dat was de plaats waar ooit de tabernakel stond en daarmee de Ark des Verbonds. Dat was in de dagen van Samuel nog, dat wil zeggen de dagen van de richteren. Dat was in Silo en wat er toen gebeurd is, dat weet u misschien, toen moest er gevochten worden tegen de Filistijnen en toen haalden ze het in hun hoofd om de Ark des Verbonds mee te nemen op het oorlogspad. Tegen de Filistijnen en toen werd de Ark des Verbonds buitgemaakt door de Filistijnen en gezet in de tempel van Dagon, weet je wel. Die was meteen van zijn stuk gebracht, Dagon. Maar daarna is de Ark nooit meer terug geweest in Silo. Dat wil zeggen, de Heer had Silo tot zijn woonplaats verkozen. Maar dat was tot op dat moment en daarna vertrok de Heer uit Silo en nog later is Silo inderdaad verwoest geworden. En ditzelfde wordt hier aangekondigd voor Jeruzalem. Namelijk dat de Heer zou verdwijnen uit Jeruzalem en dat Jeruzalem zou verwoest worden. Jeruzalem zou worden tot één vloek, heet dat. Want van Silo is de Ark naar de Filistijnen gegaan, vandaar teruggebracht. En verbleven in Kiriat Jearim, als u dat nog weet. En vandaar kwam hij bij Obed-Edom en vandaar werd hij gebracht door David naar Jeruzalem. Het ging in fasen. Maar nu zegt de Heer, ik zal alsnog ook uit Jeruzalem verdwijnen. Vers 7. En de priesters en de profeten en al het volk, want profeten waren er. En al het volk, u weet vooral valse profeten, hè. De priesters en de profeten en al het volk hoorden Jeremia deze woorden spreken in het huis des Heren. Zo geschiedde het als Jeremia geëindigd had te spreken alles wat de Heere geboden had tot al het volk te spreken, dat de priesters en de profeten en al het volk hem grepen. Dat deden ze later met de Heer Jezus en nog later deden ze dat met Paulus op dezelfde plek. Ja, eeuwen later, maar zo ging het. Ze grepen hem, zeggende, gij zult de dood sterven. Waarom hebt gij in de naam des Heeren geprofeteerd, zeggende, dit huis zal worden als Silo en deze stad zal woest worden dat er niemand wonen? En het ganse volk werd vergaderd tegen Jeremia in het huis des Heeren. Als nu de vorsten van Juda, dat wil zeggen, dat waren de leidslieden, waarvan een deel later zou worden weggevoerd in de, als eerste in de Babylonische ballingschap, maar hier waren ze dan nog. De vorsten, van de adel zouden wij zeggen vroeger, hè? Degene die betrokken waren in het bestuur van het land, de hoofden van de families en wat het maar was, hè? Als nu de vorsten van Juda deze woorden hoorden, gingen zij op uit het huis des konings naar het huis des heren, dat wil zeggen van de politieke overheid naar de tempel. En zij zetten zich bij de deur der nieuwe poort des heren. En u weet hopelijk ook wat het betekent als de vorsten, de leidslieden van het volk zich in de poort zetten. Dan gaan ze recht spreken. Praten iets te langzaam. Want dan dacht ik, eigenlijk moet ik zeggen, dan gaan ze doen alsof ze recht spreken. Maar de poort is nou eenmaal de plaats van de rechtspraak, dat weet u, hè. Dat zit hem ook in de betekenis van het woord poort. En poort is niet alleen maar een poort, maar een heel gebouw. En gewoonlijk een gerechtsgebouw, omdat daar ook bepaald moet worden wie erin mag en wie eruit gaat. Want als je regeren wil, ja, dan moet je toch de poort open en dicht kunnen doen. Onaangelang. Tenminste, dat was vroeger zo. Het was zelfs een nieuwe poort, heet dat. Waarom die nieuw is, weet ik niet. Wel weet ik dat er inderdaad een nieuwe poort gebouwd is, ooit. In de dagen van koning Jotam. Dat wordt namelijk beschreven in 2 Koningen 15, dat zo is. En Jotam was een van die koningen die er nog wat deed aan het herstel van de tempel enzovoorts. Maar niets deed aan het afbreken van de tempels van al die andere goden. Dat komt omdat ze zo tolerant waren, ook voor vreemde godsdiensten enzovoorts. Het heeft nooit goed uitgewerkt. Maar vooruit. Ze gingen daar zitten om recht te spreken over Jeremia. Toen spraken de priesters en de profeten, vers 11, tot de vorsten en tot al het volk, zeggende, er komt dus de beschuldigingen. De priesters en de profeten spraken tot degene die rechts moeten spreken. Dus ze beschuldigen hem nu. Aan deze man is een oordeel des doods, want hij heeft geprofeteerd tegen deze stad, gelijk als gij met uw oren gehoord hebt. En toen mocht Jeremia natuurlijk wat zeggen, want dat mag je dan als verdachte, meestal. Maar Jeremia sprak tot al de vorsten en tot al het volk, zeggende, de Heere heeft mij gezonden om tegen dit huis en tegen deze stad te profeteren al de woorden die gij gehoord hebt. Dat wil zeggen, hij heeft het niet zelf bedacht, hij predikte niet de opstand of zo, laat staan de revolutie. Hij bracht gewoon het woord des Heeren over. Nu dan, maakt uw wegen, en dan gaat hij alsnog vertellen wat hij eerder verteld heeft, hè. Weer een oproep tot bekering. Lijkt Stefanus wel. Nu dan, maakt uw wegen en uw handelingen goed en gehoorzaam de stem des Heeren uw schats. Zo zal het de Heere berouwen over het kwaad dat hij tegen u gesproken heeft. Doch ik, zie, ik ben in uw handen. Doet mij als het goed en als het recht is in uw ogen. Hij kon dat redelijk makkelijk zeggen, omdat de Heer hem beloofd had dat hem niks zou overkomen. Maar weet voorzeker dat gij, zo gij mij doodt, gewisselijk onschuldig bloed zult brengen op u en op deze stad en op haar inwoners, Want in der waarheid, de Heere heeft mij tot u gezonden om al deze woorden voor uw oren te spreken. Kortom, het zijn niet mijn woorden, het is ook niet mijn wil. Ik ben er niet verantwoordelijk voor. Het is het woord des Heer. Ik ben ook alleen maar de postbode. Ja, ik breng alleen maar de boodschap over. Toen zeiden de vorsten en al het volk tot de priesteren en tot de profeten: aan deze man is geen oordeel des doods, want hij heeft tot ons gesproken in de naam des Heeren onze schats. Die vorsten zijn toch iets verstandiger dan het volk als zodanig. En zo hoort het ook. Maar ja, dit was ook geen democratie, waarbij de leidslieden van het volk gekozen worden uit het volk. Denk daar maar eens over na. Ook stonden er mannen op van de oudsten des lands en spraken tot de ganse gemeente des volks, zeggende: want ja, een beetje rechtszaak, daar komt jurisprudentie aan te passen. Dat, de kwestie namelijk, is zoiets niet alles eerder aan de orde geweest? En wat hebben we toen gedaan? Wat was toen de uitspraak? Want ja, er moet wel een beetje systeem in zitten. Dat heet jurisprudentie. Hè? Dan hoef je van de wet zelf niet zoveel meer aan te trekken. Dan trek je wat aan van de wijze waarop die wet in het verleden is toegepast geworden. In de praktijk betekent het trouwens altijd dat de wet wordt opgerekt. En naarmate er meer jurisprudentie komt, betekent het ook dat in diezelfde mate die wet verouderd is en nodig moet vervangen worden door een nieuwe. Dan kan je tenminste weer van voren af aan beginnen. Dan hoef je niet meer af te vragen: hoe hebben we de wet in het verleden toegepast? Hebben jullie dat nog? Advocaten zijn daar meesters in, hè? De officier van justitie komt met de wet in de hand en zegt: staat geschreven, dus zo is het. En dan komt de advocaat die zegt: ja, maar we hebben al eens een keer zo'n zaak gehad en toen is ze zo besloten. En dan moet ik u nog herinneren aan de zaak die versus die in dat jaar en toen is besloten ze zo. En, en zo wordt zoiets opgerekt. Maar die jurisprudentie is hier ook in vers 18... dat gaat over de geschiedenis van pak een beetje een eeuw daarvoor, 100 jaar daarvoor. Micha, de Morastiet, dat is inderdaad onze profeet Micha, die we kennen uit Micha 1, vers 1 dus. Micha, de Morastiet, heeft in de dagen van Hiskia, koning van Juda, daarom kan ik maar gemak zeggen, dat was 100 jaar tevoren, die heeft geprofiteerd, Micha, en tot al het volk van Juda gesproken, zeggende: zo zegt de Heer der Heerscharen, Sion zal als een akker geploegd en Jeruzalem zal tot steenhopen worden. Dat wil zeggen, de hele stad zal verwoest worden. Dat was dus al 100 jaar eerder geprofiteerd en het was nog niet gebeurd. Maar ze wisten het nog wel. En die woorden, die kun je, nou, dat staat eronder in uw Bijbel, denk ik ook, hè. Die woorden kun je letterlijk teruglezen in Micha 3, vers 12. Sion, dat is Jeruzalem, zal als akker geploegd worden en Jeruzalem zal tot hopen, impliciet steenhopen worden, een puinhoop dus. En de berg deze huizes, de tempelberg, zal worden tot hoogten eens wouds. Dat wil zeggen, er zal een bos opgroeien. Maar het was nog niet gebeurd. En toen was de vraag: hebben ook Hiskia, de koning van Juda, en gans Juda hem ooit gedood? Vreesde hij niet de Heere en smeekte des Heere aangezicht, zodat de Heere berouwde over het kwaad dat hij tegen hen gesproken had? Kortom, in het verleden was hij net zo'n profeet. Hij profeteerde hetzelfde en hij is niet gedood geworden, want de koning die vertrouwde erop dat het inderdaad woord des Heeren was en heeft het zich aangetrokken. En dus zegt men hier: nou ja, dan kunnen wij hem nu ook niet doden, want ja, je moet wel consequent zijn in je toepassing. Het was het woord des Heeren, dus daar moeten we het dan maar bij laten. Dit is eigenlijk min of meer het einde van het verhaal. Al is daar wat discussie over. Want het gaat verder met vers 20. Er was ook een man die in de naam des Heren profiteerde, et cetera, et cetera. Men is het er nooit over eens of vers 20 en wat er verder volgt ook nog gesproken wordt door die mannen, die oudsten des lands uit vers 17. Of dat het een toelichting is van Jeremia zelf die geacht wordt dit hoofdstuk geschreven te hebben. In ieder geval, wie het doet weten wij niet, maar er wordt melding gemaakt dat er was ook eens een man, vers 20, die, en het was minder lang geleden zoals zal blijken, er was ook een man die in de naam des Heren profiteerde en die heette Uria. Er zijn nog wat Uria's in de Bijbel. Uria betekent zoveel als licht. Het is trouwens verwant aan Aaron, ook licht. Van het Hebreeuwse oor of oer, uur, licht. En het is altijd de uitbeelding van het oude verbond, de wet. Het licht van het woord van God. Maar goed, er was zo'n profeet, de zoon van Semaja, van Kiriat Jearim. Die profeteerde tegen Jeruzalem, tegen deze stad en tegen dit land. Naar al de woorden van Jeremia. Dat wil zeggen, hij predikte precies hetzelfde als Jeremia. Maar het was kennelijk ook in zijn dagen, in deze dagen. Want dat staat er, hè? Want er staat als en als de koning Jojakim. Die is hier nog aan de macht, hè? Net, volgens vers 1. Als de koning Jojakim misgaders al zijn geweldigen en al de vorsten zijn woorden hoorden, zocht de koning, dat is dus deze Jojakim, zocht de koning hem te doden. Kortom, dat kan al maar kort geleden geweest zijn, want we zijn hier in het begin, vers 1, 26 vers 1, we zijn hier in het begin des koninkrijks van Jojakim. En die Uria, die trad op in de dagen van Jojakim, dus dat is zeer recent. En hij predikt hetzelfde als Jeremia, zodat er dan toch twee waren die dit dezelfde boodschap predikte. Maar Jojakim heeft geprobeerd om Uria te doden, staat er. Vers 21. En als Uria dat hoorde, zo vreesde hij en vluchtte. En, nou ja, in die dagen vluchtte je naar Egypte. Bovendien, Juda was horig aan Egypte. Het was door farao Necho onderworpen. En Jojakim was notabene op de troon gezet door farao Necho. Dus de weg naar Egypte lag redelijk open. De andere kant op zou je de richting van Assur gaan. Of de richting van Babel, sorry, is dat dan in de praktijk. En dat is wat twijfelachtig, want daar huist de vijand. Dat wisten ze maar al te goed. Dus Uria vluchtte naar Egypte. Daar kwam hij ook. Vers 22. Maar de koning Jojakim zond mannen naar Egypte. Eldatan, de zoon van Achbor, en andere mannen met hem in Egypte. Wij kennen die mensen niet, maar kennelijk gebeurd. En die voerden Uria uit Egypte. En brachten, zodat u inderdaad ziet dat er een alliantie was met Egypte. En die brachten hem tot de koning Jojakim en hij sloeg hem met het zwaard en hij wierp zijn dood lichaam in de graven van de kinderen des volks. Dat wil zeggen, die Uria, die is wel degelijk gedood. En met grote nadruk, want de man was gevlucht naar Egypte, maar ze hebben hem uit Egypte teruggehaald en alsnog dus geëxecuteerd. En ik neem aan dat dat niet die mannen zijn die dat hier vertellen. Maar het wordt ons wel medegedeeld. Dat wil zeggen dat menselijke wijs gesproken het leven van Jeremia wel degelijk aan een zijden draadje hing. In de politiek was het zo en is het zo dat men bepaalde dingen niet gezegd wil hebben. Of het in der waarheid is, met de uitdrukking uit vers 15 of niet, speelt daarin geen enkele rol. Men heeft het dan over, in onze dagen heet zoiets politiek incorrect. Dat weet je. Je mag wel dingen. Je hebt vrijheid van meningsuiting zolang het politiek correct is. Dat betekent dat je bepaalde dingen niet mag zeggen, maar ze vertellen je niet van tevoren welke dingen. En dat maakt het des te gevaarlijker. Ik heb nog een paar voorbeelden, maar die kan ik beter niet vertellen. Maar er zijn dingen die mag je echt niet zeggen. Dat kun je niet doen. En dat weet u, hè. Dat is het bekende verhaal van Wilders. Die zegt dingen die waar zijn, maar dat is niet wat hem kwalijk genomen wordt. Er wordt niet gezegd dat hij liegt, er wordt gezegd dat hij het niet zeggen mag. Want men wil het niet horen. En daarna verwijt men hem dat hij geen oplossing voor het probleem heeft. Maar die vind ik niet eerlijk, want die oplossing heeft niemand. Ook niet voor de problemen die we wel hebben en die we wel mogen zeggen. Dus dat is dus onterecht. En ik gebruik het heus alleen maar ter illustratie. Want zo werkt het nou eenmaal. Mag niet. De overheid heeft trouwens gisteren of eergisteren bepaald dat wij voortaan positief moeten zijn. We mogen niet pessimistisch zijn, we moeten positief. We moeten allemaal denken dat morgen de crisis voorbij is. En we moeten allemaal net doen alsof de economie gaat groeien. En wij weten dat het niet zo is, maar we moeten doen alsof. Nou ja, dat is wat die machthebbers tegenwoordig denken over ons. Dat ze ons kunnen manipuleren, onze gemoedsgesteldheid zelfs kunnen besturen en al dat soort dingen meer. Kortom, we moeten onszelf belazeren. Waarmee u begrijpt dat zij dat al veel langer doen. En ze willen dat wij dat nu ook gaan doen.
Hè?
Je moet er niet te lang over nadenken over dit soort dingen, want dan word je alleen nog maar pessimistischer van. Hè? Maar goed. Maar zo werken die dingen nou eenmaal. Ze mogen het niet zeggen en de koning wil niet iets horen over dat er een eind komt aan zijn dynastie en aan zijn koninkrijk enzovoort. Iedereen die dat beweert, die wordt beschouwd als een collaborateur, iemand die heult met de vijand. Wij worden trouwens op onze wenken bediend, want boven hoofdstuk 27, dat kan ik ook nog wel even bespreken, toch? Boven hoofdstuk 27 staat, Jeremia spoort aan tot onderwerping aan de koning van Babel. Het is alsof je laten we zeggen, eind 30e jaren in Nederland gaat vertellen dat Nederland naar het beste kan samenwerken met de Duitsers. Bij nader inzien, zulke mensen waren er. Natuurlijk. Maar in elk geval werden ze beschouwd, althans later, als landverraders. En vele daarvan hebben dat niet overleefd en zijn alsnog na de oorlog te dood gebracht. Nou, die hebben ook nog wel wat meer uitgevreten. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het gaat maar om het beginsel. Jeremia spoort aan tot onderwerping aan de koning van Babel. Maar de koning van Babel, dat is die vijand die eraan komt. En die binnen zeer afzienbare tijd, waarschijnlijk binnen enkele maanden, zijn opwachting zal maken voor de stad hier. Met een beetje goede wil begrijp je dat hij onderweg was. Want die Uria die trad op in de dagen van Jojakim. Die heeft hem bovendien ter dood veroordeeld. Toen heeft de man gevlucht. Toen heeft Jojakim er wat personeel achteraan gestuurd om die man op te sporen en terug te halen uit Egypte. Die is teruggebracht en toen gedood geworden. Hoeveel tijd gaat daar overheen, denkt u? Schiet je al aardig op. Van 608 naar 606. Of 609 naar 606, wat je maar wil. Kortom, waarschijnlijk is Nebukadnezar al onderweg naar Jeruzalem. En dat is precies wat je daarna vindt. Jeremia wordt beschouwd dus als iemand die huilt met de vijand. En Jeremia zegt, nou, dat is niet wat ik doe. Ik vertel alleen het woord van God. En de enige manier om aan die crisis, om aan die ellende, om aan die verwoesting, aan die ballingschap te ontkomen, is zich te bekeren tot de Heer. Nou ja, u weet hoe het gegaan is. Ze hebben dat niet gedaan. Ze hebben later trouwens alsnog weer Jeremia gevangen genomen. Het was al een keer eerder ook, hè? U herinnert zich dat. Maar men dorst het toch niet zo goed aan. Ze hebben hem later alsnog gevangen gezet, maar niettemin, ze hebben hem er toen ook weer uitgehaald uiteindelijk. Maar dat woord des Heren was niet welkom. En dat is altijd zo gebleven. vreemd genoeg. En aan de andere kant, dat geeft de Heer zelf, die dat woord spreekt en die zijn personeel stuurt, volkomen het recht om hard in te grijpen. Als het woord gericht is tot een land en het land wil niet luisteren, dan verliest daarmee zo'n land, zo'n staat, zo'n volk eigenlijk gewoon zijn bestaansrecht. Dat is het algemene beginsel. God is een God van leven. God is degene die deze wereld geschapen heeft en die de wereld in stand houdt. Iemand die hem verwerpt, heeft daarmee zijn recht op leven tomweg verspeeld. Zo simpel is dat. En, nou ja, goed, dat zou het volk merken. En waar bovendien die legers van Babel, of zelfs Nebukadnezar, waar zelfs Nebukadnezar door de Heer zelf genoemd wordt, mijn knecht Nebukadnezar, is de oproep van Jeremia uiteindelijk om zich te schikken aan Babel, om zich daaraan te onderwerpen. En dat bleef ook jaren zo, ook nadat Nebukadnezar de stad al veroverd had. Later kwam hij weer in opstand, we komen dat nog wel tegen. En met de boodschap blijft, nee, dit is van de Heer geschied en je kan je er beter in schikken. Als je tegen Babel in opstand komt, kom je zelfs weer in opstand tegen de Heer alsnog. En dan wordt het alleen maar erger van. En later is het zelfs zo dat als men Jeremia wil laten bidden voor degenen die in ballingschap zijn zelfs al, dan zegt hij, of dan wordt door de Heer tot hem gezegd, bid veel eer voor de stad waarheen u de Heer in ballingschap gebracht heeft, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Kortom, bid voor de vrede van Babel. Dat was naar de wil van de Heer. Want wat Juda betrof en wat Jeruzalem betrof, daar zou een eind aan gemaakt worden. En hetzelfde geldt voor het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Nou goed, daarover dan de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat u zichzelf hebt bekendgemaakt. En dat uw woord ook tot ons mocht komen. Uw woord dat ons spreekt inderdaad over een zondige en een vijandige wereld, maar niettemin uw woord dat ons oproept om daaruit te komen en ons te melden bij u die ons begenadigt op grond van geloof. Wij danken u dat uw geloof rekent tot gerechtigheid. En hoewel wij zondaren zijn van nature, kunnen wij in alle vrijmoedigheid tot u komen, omdat u ons vergeving van zonden bewerkstelligd hebt in de dood en opstanding van onze heiland. We danken u dat u ons eeuwig leven hebt geschonken en ons zelfs tot eerstelingen gemaakt hebt van dat koninkrijk dat u beloofd hebt te zullen openbaren en te vestigen, zelfs in Jeruzalem. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien en dat dat onze zalige hoop is, de verwachting van de verschijning van onze grote God en zaligmaker in heerlijkheid. Wij willen u ook dankzeggen dat we onderweg daar naartoe mogen wandelen aan uw hand. En dat u een werk in ons begonnen hebt dat u wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Om ons bekwaam te maken, om deel te hebben aan uw heerlijkheid. En daarom dragen wij onszelf aan u op. En vragen u, Vader, wees u ons dan nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.